Goedemorgen. U mag vast opzoeken in de Bijbel. Efeze hoofdstuk 6. Ik ga zo meteen lezen vers 1 tot en met 9. Maar ik zal me eerst even introduceren. Het klopt, ik ben inderdaad in 2016 eerder hier geweest. Twee keer. En de eerste keer heeft op mij heel veel indruk gemaakt, want dat was toen, en misschien kunnen jullie dat ook nog wel herinneren, dat was de zondag met het toneelstukje Berea bakt. Heel Berea bakt. En nou ja, dat is een zinnetje die je natuurlijk niet zo snel meer vergeet. Mijn naam is Timon Kits en ik kom uit Dordrecht. En ik heb nu voor het eerst wel mijn vrouw en kinderen een keer meegenomen. Sowieso omdat ik het altijd vervelend vind om heel lang alleen in de auto te zitten. Dan heb ik nog liever dat ik mijn kinderen achter in de auto hoor. Denk je dan soms halverwege waar ben ik aan begonnen. Ik heb mijn vrouw meegenomen. En dit is een prachtige foto. En misschien kun je het al zien. Misschien niet. Maar we verwachten ook een derde in maart. Ik kan gelijk vertellen wat het wordt. Een meisje. Meestal vertel je dat soort dingen niet. Maar sinds mijn dochter het weet, weet eigenlijk half Dordrecht het al. Want ze heeft het ook aan de kassagère van de Lidl verteld. En op school aan de juffrouw. En zo ging het maar door. Dus uiteindelijk, het is geen geheim meer. We verwachten zo ongeveer rond 21 maart een meisje. En ik werk zelf 2 dagen in de week als godsdienstleraar op een middelbare school als deze, maar dan in Papendrecht. En 3 dagen in de week als voorganger van de evangelische gemeente Jozua. Dat is de gemeente waar jullie, Wim, vandaan is gekomen. Dus vandaar ook het lijntje. Nou, ik wil graag lezen uit Efeze hoofdstuk 6. En het thema van vanmorgen is slaven van Christus. En ik zal zo uitleggen waarom ik voor dit gedeelte heb gekozen. Maar laten we eerst maar de Bijbel zelf laten spreken. Het is een brief van Paulus. En Paulus geeft deze aanbevelingen aan christenen. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester, zoals u Christus gehoorzaamt met ontzag, respect en oprechtheid. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben en dat Hij geen onderscheid maakt. Het tweede gedeelte wat ik wil lezen is uit het Oude Testament. Het is een hele bekende spreuk, Spreuken 29 vers 25, waar staat: vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Heere vertrouwt, is onaantastbaar. Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Heere vertrouwt, is onaantastbaar. Nou, ik zei net al, ik heb mijn kinderen meegenomen. En dat is bij ons altijd toch wel een klein beetje spannend. Want mijn oudste dochter vindt het eigenlijk helemaal niet leuk om naar een nieuwe groep te gaan. Het was al een drama toen ze voor het eerst naar de basisschool ging. Toen lag ze echt 's nachts als een angstig hertje tussen ons in.
alsof we haar naar het executieterrein gingen brengen. Want nieuwe mensen, andere kinderen, dat vindt ze spannend. Dat vindt ze eng. En we hebben haar net eigenlijk huilend achtergelaten. Nou, er zit hele goede kinderleiding. Dus het is vast goed gekomen. En meestal houdt dat na een minuut of 10 wel weer op. Nou, ik hoop eerder, maar... Mijn dochter vindt nieuwe mensen ontmoeten ontzettend spannend. Best eng. En eigenlijk is ze daarin niet de enige. Kijk, zo'n kind uit dat door te huilen en door echt ervan wakker te liggen. Maar wij mensen vinden het allemaal spannend als we in nieuwe situaties komen. Als we nieuwe mensen ontmoeten. Als we een nieuwe baan krijgen en voor de eerste dag beginnen. Als we voor het eerst voor de klas staan. Of als we voor het eerst naar de brugklas gaan. Dan vinden we het altijd in ons een beetje spannend en eng. Wat zullen de andere mensen wel niet van me denken? Wat zullen ze wel niet van me vinden? Mogen ze me wel? Nou, dat is op zich helemaal niet gek, want dat hebben wij mensen allemaal. Maar soms kan die angst voor mensen een strik worden in ons leven. Dan kan het een soort gevangenis worden. En dan blokkeert dat ons in onze vermogens om een ander echt lief te hebben. Want zodra je ergens bang bent voor een ander, kun je die ander niet meer van harte lief hebben. En in onze relaties thuis, in het huwelijk, in het gezin en op ons werk, kan angst voor mensen boeien veroorzaken waarmee we vast komen te zitten aan andere mensen. En waardoor we die mensen die God aan ons gegeven heeft om lief te hebben, niet meer vrij en vrijmoedig kunnen lief hebben. En eigenlijk wijst de Bijbel maar één uitweg om te komen uit die strik van vrees voor mensen. En dat is door eigenlijk je boeien aan de Heere God vast te maken. Want wie op de Heer vertrouwt is onaantastbaar. En eigenlijk kun je maar op één manier afkomen van het slaaf zijn van wat andere mensen van je vinden. En dat is doordat je slaaf wordt van Jezus Christus. En dat is het punt wat Paulus in die hele brief maakt. Als je slaaf bent van Jezus Christus, als je hem in de ogen hebt gekeken, als je vervuld bent met zijn Heilige Geest, dan heeft dat een uitwerking in je relatie met je vrouw of met je man, met je kinderen, met je ouders en zelfs op de werkvloer. Nou, ik heb me goed voorbereid en ik heb gezien dat jullie een aantal themadiensten hebben gehad over lichter leven. En dat Wim gesproken heeft over dat Jezus zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. En ook dat hij gesproken heeft over het koninkrijk van licht en het koninkrijk van de duisternis. Nou, nu is dat een thema wat in de hele Efezebrief terugkomt. En eigenlijk om te begrijpen wat Paulus bedoelt met slaven van Christus zijn en wat voor uitwerking dat heeft in je relaties thuis en op het werk, moet je eigenlijk een beetje die achtergrond kennen. Want Paulus schrijft in de achtergrond, of vanuit een achtergrond, van een strijd tussen licht en duisternis. En Efeze 6, als ik zeg Efeze 6, dan is dat een hoofdstuk dat heel veel christenen kennen. Dan zeggen ze, oh ja, dat is dat hoofdstuk dat gaat over de geestelijke wapenuitrusting. Dat is dat hoofdstuk dat gaat over geestelijke strijd. Maar het opmerkelijke is dat in Efeze 5 en tussen dat stuk waarin Paulus schrijft in Efeze 6 over de geestelijke wapenrusting, Paulus uitgebreid ingaat op relaties. Waarom? Omdat dat het eerste terrein is waar de geestelijke strijd plaatsvindt. Omdat dat het eerste terrein is waar de duivel ons aanvalt en omdat thuis en op ons werk de eerste plaats is waar we grond verliezen of grond winnen. Ik wil daar een heel pijnlijk voorbeeld van geven. De kerstdagen zijn voorbij. En wij kijken in onze gemeente terug op prachtige kerstdiensten. En tegelijkertijd zijn we ons enorm geschrokken dat door de feestdagen er een aantal crisissen weer aan het daglicht zijn gekomen. En dat er zo'n 4 huwelijken op dit moment bij ons op springen staan. 4 huwelijken. En ik weet van 1 huwelijk. En dit is iets wat al heel lang speelt. dat die relatie tussen man en vrouw niet meer te redden is. Dat gaat, tenzij God ingrijpt, niet meer goedkomen. Maar die kinderen, die zijn eigenlijk hun hele leven opgegroeid in de gemeente. Naar de zondagsschool gegaan en hebben van alles en nog wat meegekregen over God, over Jezus, over de Heilige Geest, over wat het betekent om christen te zijn. En die kinderen zien dit. Ze zien dat hun ouders het een en ander geloven en belijden en dat ze in die achtergrond opgroeien, dat altijd in hun jeugd aanwezig is geweest. En op een gegeven moment laat een van de ouders dat los, gaat de kerk uit, wil er niks meer mee te maken hebben. De relatie tussen vader en moeder gaat uit elkaar. En eigenlijk wordt er dan gezegd dat alles wat die kinderen hebben meegekregen in de opvoeding er niet meer is. En dat betekent dus dat als zo'n huwelijk uiteenvalt, dat niet alleen die ouders in een geloofscrisis terecht kunnen komen of zelfs het geloof kunnen kwijtraken, maar dat dit zelfs uitwerking heeft op de hele geloofsrelatie die de kinderen hebben met God. En daarom zijn relaties thuis en op het werk zo essentieel, omdat als we daar grond verliezen, omdat als we daar onszelf kwijtraken, dan zijn niet alleen wij, maar ook de mensen in onze omgeving daar de dupe van. Nou, en daarom is het zo belangrijk om je daarop te focussen. En eigenlijk wil ik een stukje daarvoor lezen, want dat gaat over dat koninkrijk van licht en dat koninkrijk van de duisternis. En dan besnap je een beetje wat Paulus bedoelt met slaaf van Christus zijn. In Efeze hoofdstuk 5 zegt hij in vers 10, onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want wat in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er, ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heere wil. En dan schrijft hij, bedrinkt u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. En dan gaat hij verder. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. En dan werkt hij uit hoe dat functioneert in de relatie tussen man en vrouw. En daar ga ik vanmorgen niet verder op in. Maar daar zou ik nog een hele preek aan kunnen wijden. En dan vervolgens gaat hij in hoofdstuk 6 verder over hoe dat een uitwerking krijgt in de relatie tussen kinderen en ouders. En andersom, ouders en kinderen. En tussen slaven en meesters, met andere woorden, hoe dat op de werkvloer tot uitdrukking komt. Nou, opmerkelijk is dat Paulus schrijft over vervulling met de Heilige Geest. De vervulling met de Heilige Geest. Ook zo'n bekend vers wat evangelische christenen kennen. Ben jij al vervuld met de Heilige Geest? En soms wordt er wel eens over de vervulling met de Heilige Geest gesproken, alsof dat zo'n soort extra optie is die je bij het christendom krijgt. Hè? Je wordt christen, u bent nu tot geloof gekomen, wilt u de vervulling met de Heilige Geest erbij? Ja of nee? Maar de vervulling met de Heilige Geest is de bron van waar wij ons hele leven uit moeten leven. Het is de bron waarmee wij God lief hebben. En het is de bron waarmee wij elkaar lief hebben. Want wat gebeurt er nou eigenlijk met de vervulling met de Heilige Geest? Op dat moment gebeurt er wat Paulus schrijft, ontwaakt gij die slaapt en Christus zal over u stralen. Het is alsof op dat moment er een verbinding met God ontstaat door Jezus. En je moet je voorstellen, de vervulling met de Heilige Geest betekent eigenlijk dat je als het ware Jezus vanuit je hart recht in de ogen kijkt. En dan zo onder de indruk raakt van zijn liefde, zo onder de indruk raakt van zijn goedheid, dat je zo daarvan overloopt, dat je gaat zingen. Oh, je bent bang dat ik eraf val. Nou, dat zou voor het eerst zijn als dat gebeurt. En waarschijnlijk ook... Oh, echt waar? Oh. En waarschijnlijk ook voor het laatst als dat gebeurt. Maar dan zou het wel een preek zijn die jullie nooit meer vergeten. Okay, ik ga... Zo goed? Wat gebeurt er nou met die vervulling in de Heilige Geest? Je raakt zo vol van de liefde van Jezus, dat er een soort reactie komt, dat je van hem gaat zingen, dat je psalmen gaat zingen, dat je geestelijke liederen gaat zingen met elkaar, om die liefde voor God uitdrukking te geven. Het eerste gebod is, hè, heb God lief boven alles en je naast als jezelf. De eerste reactie die komt als je vol raakt van de Heilige Geest, is dat je God gaat liefhebben met alles wat in je is. En je gaat dat uiten met je woorden. Psalmen zingen, geestelijke liederen. Maar die vervulling met de Heilige Geest gaat naar boven en het gaat naar de zijkanten. Want de tweede reactie is dat je in de ogen van Jezus kijkt en dan vervolgens de liefde ontvangt om andere mensen vrij lief te hebben zonder bang voor ze te zijn. Aanvaard elkaars gezag. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Aanvaard elkaars gezag. Vervolgens ga je elkaar liefhebben. En waarom begin ik hiermee? Omdat het liefhebben van mensen die soms ontzettend moeilijk zijn om van te houden, alleen maar kan vanuit die ene bron. De vervulling met de Heilige Geest. En de liefde van God de Vader die in je hart is uitgestort. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik vanmorgen wil zeggen. Maar ik ga nu even in op hoe dat dan in die relaties werkt. Wees elkaar onderdanig in de vrezen van Christus, zegt een andere vertaling. Nou, hoe werkt dat dan in die relatie met je kinderen? Hoe werkt dat dan in de relatie met je ouders? Hoe werkt dat in de relatie op je werk? Als de vervulling met de Heilige Geest maakt dat je in de ogen van Jezus hebt gekeken en de anderen gaat liefhebben en dienen. Nou, Paulus begint met kinderen. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer. Want zo hoort het. Letterlijk schrijft Paulus, kinderen, gehoorzaam je ouders in de Heer. En in de Heer is een uitspraak die verschillende keren in de Efezebrief voorkomt en betekent eigenlijk in Christus. Dus eigenlijk schrijft Paulus, kinderen, gehoorzaam je ouders in Jezus Christus. Dus in het gehoorzamen van je ouders, gehoorzaam je eigenlijk Jezus Christus. Je doet het niet voor hen in eerste instantie, maar je doet het voor hem. Want je ouders gehoorzamen en je ouders liefhebben, dat is makkelijk. Als je ouders heel liefdevol met je omgaan, als je uit een goed nest komt. Maar soms is deze opdracht een onmogelijk gebod. Maar Paulus schrijft eigenlijk hier het volgende: kinderen, kijk in de ogen van Jezus Christus. En heb je ouders lief. En luister naar ze. Want alleen dan kun je niet verstrikt raken in hun ogen. Want ouders kunnen een strik leggen rondom het hart van hun eigen kinderen. Waardoor je niet meer in staat bent om van ze te houden. Het is heel moeilijk om dit gebod te gehoorzamen als je bijvoorbeeld van jongs af aan bang bent geweest voor straf. Bang bent geweest voor de harde hand waarmee je ouders je hebben opgevoed. Ik had vroeger een vriend die thuis met de stok geslagen werd, want zijn vader zei, in de Bijbel staat, wie zijn zoon lief heeft, tuchtigt hem en onthoudt hem de stok niet. Doordat die vader dat deed, legde hij een strik rondom het hart van die jongen en kwam er angst in die relatie tussen vader en zoon. En zo kan er ook een stukje boosheid komen in het hart van kinderen wanneer ouders afwezig zijn. Of wanneer ouders of een van de ouders het gezin heeft verlaten. dan kan dat gebod eer je vader en je moeder als zout in een wond klinken. Eer je vader en je moeder, weet je wel wat ze met mij hebben gedaan? En soms is het ook een onmogelijke opgave. Maar Paulus die citeert hier natuurlijk een van de 10 geboden. Hè? Eer je vader en je moeder, het 4e gebod. Maar dat kan alleen maar doordat God het ons geeft. Dat geldt voor alle geboden. Het gebod eer je vader en je moeder is een ongelooflijk zwaar gebod voor sommige mensen om te houden. Net zoals andere geboden weer voor anderen te zwaar zijn om te houden. We hebben allemaal geboden waaronder we bezwijken. En daarom heeft God ons beloofd in Jeremia, vers 31, vers 33, dat hij bij het nieuwe verbond de wetten van God in ons hart zou schrijven. Nou, wanneer worden de wetten van God in ons hart geschreven? Wanneer wij vervuld worden met de Heilige Geest en in de ogen van Jezus kijken. Want wat gebeurt er dan? Dan komt er een liefde die maakt dat we niet afhankelijk zijn van de omstandigheden om van andere mensen te houden. Nou, Paulus die schrijft, toon eerbied voor uw vader en moeder, dat is het eerste gebod waaraan een belofte is verbonden. Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op de aarde. Hij belooft dat het goed met je zal gaan. En helaas gaat het met heel veel christenen niet goed, omdat er ergens iets in die relatie met vader en moeder niet goed zit. Helaas gaat het met heel veel huwelijken tussen christenen niet goed, omdat de relatie met vader of moeder of allebei nog een achtergrondrol speelt, die eigenlijk als een strik rondom die relatie ligt. Dan zal het u goed gaan. Waarom vraagt God ons om onze vader en moeder lief te hebben? Zodat het met onszelf goed zal gaan, zodat ons hart vrij is. Want op het moment dat wij in die vrijheid komen, dan kunnen we ook echt lief hebben. Want soms denken we, als je lief hebt, dan zeg je er niks van als een ander over je grenzen heen walst. Dan zeg je er niks van als een ander je kleineert. Dan zeg je er niks van als je moeder negatieve opmerkingen over je partner maakt. Maar het is juist andersom. Wij zeggen dan, ja, dat is liefde, maar dat is helemaal geen liefde. Wij durven soms dingen niet te zeggen of grenzen aan te geven, omdat we ten diepste bang zijn voor wat vader of moeder van ons vinden. Maar op het moment dat we in de ogen van Jezus hebben gekeken en die moed ontvangen, kunnen we ook de moed krijgen om in liefde grenzen te stellen en tegen ouders te zeggen, nu is het genoeg. En soms zelfs, nu nemen we eventjes afstand, want dit heeft een te grote impact op ons gezin. Dus je hebt eigenlijk moed nodig om soms nee te zeggen tegen je ouders. Je hebt moed nodig om je ouders lief te hebben. En die kan je eigenlijk alleen maar ontvangen vanuit je relatie met God. En daarom is dat zo belangrijk. Alleen door Jezus Christus in de ogen te kijken, ontvang je de vrijheid om rechtop te gaan staan naar je eigen ouders toe. Met respect, met liefde, maar wel met je eigen grond. En dan schrijft Paulus ook over vaders. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Vorm en vermaan hen bij de opvoeden zoals de Heer dat wil. Het is weer precies hetzelfde als wat Paulus schrijft over kinderen. Je gehoorzaamt je ouders in Jezus Christus. En ouders, je voedt je kinderen op om Jezus Christus te gehoorzamen. Niet om er prinsjes en prinsesjes van te maken, maar uiteindelijk om ze, zoals net ook bij het opdragen gebeden werd, krachtige mannen en vrouwen voor Gods aangezicht te laten worden. Nou, en als vader en moeder heb je 2 risico's, 2 balansen, tenminste 2 polariteiten waar je naartoe kan bewegen. En allebei komen voort uit angst. Je kan ontzettend streng zijn en hard en het hart van je eigen kinderen kwijtraken, zoals ik net al in een voorbeeld heb gegeven. Maar dan kun je eigenlijk helemaal geen verbinding maken met je kinderen. Dan is er helemaal geen liefde. Maar dan zit er angst in die relatie en dan leg je een strik rondom het hart van je eigen kinderen. Nou, ik denk dat dat voorbeeld duidelijk is. Maar het kan ook andersom zo zijn dat je eigenlijk bang bent om je kinderen grenzen te stellen. Dat je eigenlijk bang bent om tegen je kinderen te zeggen, en nu is het genoeg, wat je nu doet is niet goed voor jou. Dat je bang bent dat ze tegen je tekeer gaan. Omdat je bang bent dat ze je dan eigenlijk niet meer aardig vinden. En vaak zitten die angsten zelfs nog dieper dan in onze gedachten, in ons onbewuste, maar maakt het dat we daardoor geen grenzen durven te stellen. Want straks gaat hij weer zo tegen me tekeer. Ik ben docent godsdienst. En soms moet ik wel eens ouders bellen. Om te vertellen hoe het kind zich heeft gedragen in de lessen. Zeker als mentor moest ik dat wel eens doen. En soms hoorde je de wanhoop aan de telefoon van de moeder die het ook niet meer wist. En eigenlijk aangaf thuis geen grenzen te durven stellen. Want dan gaat hij zo tekeer. Dat wil ik niet over me heen krijgen. Angst kan ook andersom ontstaan. Dat je als moeder bang bent om te zeggen tegen je zoon, en nu wil ik dat dat ding het huis uitgaat. En nu wil ik dat die telefoon weggelegd wordt. Maar zo kan je niet liefhebben. Want je kan daarmee niet het goede geven aan je eigen kinderen. Vorm en vermaan hen zoals de Heer dat wil. Nou, daar zit ons woordje in vormen zit ons woordje pedagogisch in het Grieks. En wat Paulus eigenlijk bedoelt met vormen en vermanen, is dat je met jouw woorden je kinderen de goede kant op stuurt. Zoals een herder met een staf de schaapjes de goede kant op dirigeert. Zie je weer die verbinding met de vervulling met de Heilige Geest? Je raakt vol van Gods Geest. Je prijst de naam van Jezus. Je zingt psalmen en geestelijke liederen. Je bent vol van God. En diezelfde mond waarmee je God hebt geprezen, gebruik je vervolgens om in het leven van jouw eigen kinderen te spreken. Met woorden van liefde, maar ook correctie, om ze de juiste weg te wijzen. Wat je nu doet, is niet goed. Want je bent zoveel meer waard dan waar je nu mee bezig bent. God heeft een zoveel groter plan met jouw leven. Vermanende woorden, die uit liefde gesproken worden, die eigenlijk maken dat jij een kanaal bent van God zelf om in het leven van je kinderen te spreken. Dat kun je alleen doen op het moment dat je zelf in de ogen van Jezus kijkt en daardoor ook misschien wel de minachting of de hoon van je eigen kinderen kunt trotseren en tot hun harten durft te spreken. Dat is waar Paulus over schrijft. Vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heere dat wil. Er is een boek geschreven, Stefan Paas, een bekende missioloog in Nederland. En dat gaat over de secularisatie en de leeglopende kerken. Prachtig boek, het heet Vreemdelingen en Priesters. Wat hij dan schrijft, en dat heeft me geraakt, is in deze tijd waarin kerken leeglopen, is het gezin het eerste zendingsveld. En de opdracht, maak alle volkeren tot mijn discipelen, begint bij je eigen kinderen. Want het is helemaal niet vanzelfsprekend dat je kinderen later ook in de kerk zullen zitten en Jezus zullen dienen. Het is altijd Gods genade als kinderen überhaupt later een keuze voor Jezus maken. Maar er ligt voor een deel ook een verantwoordelijkheid bij ons. En met onze woorden kunnen we in hun leven zaaien. Precies zoals net ook over Azaja is uitgebeden. En dat is eigenlijk de opdracht die Paulus ons geeft. Nou, gaan we eentje verder. Zo werkt het in relaties thuis. Maar hoe zit het dan op de werkvloer? Slaven. Nou, wie voelt zich wel eens een slaaf op de werkvloer? Nou, waar wij mee te maken hebben, dat is helemaal niets vergeleken met waar de discipelen vroeger mee te maken hadden, die toevallig ook nog slaaf waren. Als je slaaf was, dan was je echt eigendom van een meester en kon je soms mishandeld worden, werd er op je neergekeken. De Griekse filosoof Aristoteles zei bijvoorbeeld, sommige mensen zijn nu eenmaal geboren als slaaf. Met andere woorden, die mensen zijn als persoon gewoon minder waard. En het opmerkelijke is dat Paulus nergens iets schrijft over het afschaffen van de slavernij. En misschien dat hij de film 12 Years a Slave nog niet gezien. Maar Paulus beseft heel goed dat christenen helemaal niet de macht hebben om de maatschappij te veranderen. Christenen waren maar een kleine minderheid in het Romeinse Rijk. Maar eigenlijk schrijft Paulus alles met het oog op de omstandigheden. in alle moeilijke omstandigheden waarin je zit, in je gezin, maar ook op je werk, dien daar de Heer. Want de liefde van God is niet afhankelijk van omstandigheden. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Slaven van Christus. Eigenlijk zegt Paulus dit. Wij hebben gelukkig geen meesters meer die ons aan een ketting houden. Ja, misschien een financiële ketting. Wij hebben geen meesters meer die ons slaan als we het verkeerd doen. Maar wij kunnen wel ongelooflijk onder het juk van leidinggevende lijden. Een werkgever die je totaal niet begrijpt. Een werkgever die kleinerende opmerkingen maakt. Targets die gehaald moeten worden die gewoon niet realistisch zijn. Werk dat niet gezien en gewaardeerd wordt, dat doet ontzettend veel pijn. En eigenlijk zegt Paulus dit. Als je je aardse baas gehoorzaamt, besef dan dit. Ook al ziet je baas het niet. En ook al behandelt hij je respectloos. Als je hem dient, dien hem omdat achter jouw baas Jezus Christus staat. En dat geeft aan de ene kant ontspanning. Want soms kunnen bazen onredelijke eisen stellen. Maar dan mag je weten, mijn Heer ziet wat ik doe en ziet vanuit welke intenties ik het doe. En hij zal me belonen voor alles wat ik voor hem heb gedaan. Dus als je baas met onredelijke, harde, eisende ogen naar je kijkt, dan kun je alleen staande blijven als je weet, achter die ogen staan de liefdevolle, zachte ogen van mijn meester, die ziet wat ik doe en die mijn werk zal belonen. Dus dat is aan de ene kant heel ontspannend. En aan de andere kant is het ook een aansporing. En kun je niet zeggen, oh, maakt mij het uit wat ik doe. Kan mij het schelen wat die baas van me vindt. Hij zoekt het maar lekker uit. Ik heb toch de Heer. Nee, als je de kantjes ervan afloopt, dan mag je weten dat Jezus Christus jouw werk ook waardeert. En dat hij het ook belangrijk vindt dat je volledig inzet. En niet voor je baas om hem te pleasen, maar doe je werk met plezier als voor de Heer. Heb je zo wel eens naar je werk gekeken? Dat je je werk mag doen als voor de Heer. Dat wat jij doet, ertoe doet. Wauw. Nou, en wij hebben het soms best lastig met onze managers en bazen. Maar we hebben het niet zo lastig als bijvoorbeeld de Afro-Amerikanen het hebben gehad die op de katoenplantages werkten. Maar daar zie je de hele preek die ik nu vertel in praktijk komen. Want ze werden geslagen, ze werden mishandeld, ze werden misbruikt. Maar weet je wat ze deden op die plantages? Zingen, zingen, zingen voor de Heer. De meest prachtige liederen zijn op de plantages geschreven. Door mensen die gruwelijk hebben geleden onder het werk. Waarom? Omdat ze wisten, alles wat wij hier doen is niet voor niets. Want achter die meesters staat onze grote meester die van ons houdt. En één dag zullen wij hem zien. En daardoor hebben ze het volgehouden. En zijn ze getuigenis in de eeuwen geweest. En als zij dat kunnen in die omstandigheden, dan mogen we toch verwachten dat die Heilige Geest, die ook aan ons gegeven is, ons ook de kracht geeft om op ons werk staande te blijven, om Jezus daar te dienen. En weet je wat het mooie is aan onze meester? Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt. Paulus vergelijkt ook Jezus met een meester. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat personeel harder loopt voor de manager wanneer ze het idee hebben dat de manager met ze begaan is. Dat de manager persoonlijke interesse in ze heeft. Dat de manager echt om ze geeft. Daar heb je een relatie voor nodig. Kijk nou eens even naar onze aardse meester. We hebben niet zomaar een God die achter een directeursbureau zit en allemaal bevelen uitvaardigt en keihard is en niet om ons geeft. Wij hebben een meester die zelf een slaaf is geworden en die voor jou en voor mij geleden heeft aan het kruis en daarmee heeft laten zien hoe ongelooflijk veel hij van ons houdt. En hij heeft ons beloofd dat alles wat van hem is ook voor ons is en dat wij de hele aarde zullen beërven en dat wij kinderen van God genoemd zullen worden. Heb je ooit wel eens zulke secundaire arbeidsvoorwaarden gehoord in een sollicitatiegesprek? Heb je ooit wel zo'n werkgever gehad? Pas als je gaat beseffen hoe rijk je in Jezus Christus bent, ontvang je de innerlijke rijkdom om ook op je werk andere mensen te gaan dienen. Als laatste sluit ik af. Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. En dan spreekt Paulus ook nog de meesters aan. Wie zijn er die werkgever? Kijk. Dat zijn er niet heel veel. Wie zijn er die werknemer? En wie zijn er momenteel op zoek naar werk? Want ook dat is soms een verborgen verdriet waar we niet aan voorbij moeten gaan. Maar ook daar mogen we zometeen voor gaan bidden. Want zelfs als je thuis zit en je bij het UWV eigenlijk de boodschap meekrijgt dat je pas wat waard bent als je werk hebt, dan mag je weten dat er ook nog een aardse, dat naast die aardse meester van het UWV er ook nog een hemelse meester is die anders naar je kijkt. Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben en dat hij geen onderscheid maakt. Wij zijn altijd geneigd om in posities te denken. Je hebt mensen die heel belangrijk zijn, artsen, advocaten, rechters, mensen die we waarderen, die hebben ervoor geleerd, die hebben een hoge plek van aanzien in de maatschappij en mensen waar wij op neerkijken. Schoonmakers. Bouwvakkers. Ja, ik zeg niet dat ik erop neerkijk, maar dat gebeurt in de maatschappij. Ik heb een vriend die soms opziet tegen verjaardagen, omdat dan de vraag komt, wat voor werk doe je? En dan moet hij zeggen, ik maak schoon. Alleen als je dat zelf meemaakt, besef je hoe pijnlijk het soms kan zijn om gewaardeerd te worden om het werk wat je doet. Maar voor God maakt dat helemaal niet uit. En zelfs als je heel blij bent en tevreden met het feit dat je directeur bent of allemaal mensen onder je hebt, en jij de macht gekregen hebt om het goede voor hen te doen, dan moet je beseffen, God houdt je verantwoordelijk. En het gaat er niet om, ben jij in de positie om te straffen en te belonen, maar doe je het rechtvaardig en besef je dat als jij met je personeel omgaat, Jezus Christus met je meekijkt en wil dat je dat rechtvaardig doet. Dus zo praktisch is het evangelie. Het is niet iets voor zondag. Het is iets voor zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en weer op zondag. Alle dagen van het leven wil God dat wij een lichtend licht zijn in onze omgeving. Maar dat kan alleen als we uit die boeien van angst komen, van mensenvrees, dat bedervend werkt in onze relaties en op ons werk. Dat was het. Ik ga eindigen met gebed. Want als we het hebben over de vervulling met de Heilige Geest, en als we het hebben over valstrikken, dan kan er maar één manier zijn om aan een valstrik te ontkomen. En dat is doordat je jezelf vastgrijpt en Jezus Christus spreekwoordelijk in de ogen kijkt. Ik wil jullie vragen een moment te gaan staan. En ik wil een algemeen gebed over jullie uitspreken. En daarna wil ik de Heilige Geest eigenlijk vragen om wat ik net heb verteld concreet te maken in de situatie waarin jij je bevindt. En dan ga ik je vragen op het moment dat de Heilige Geest je heeft aangesproken, op het moment dat het niet zo is, hoeft dat niet, om letterlijk een stap te nemen door uit die strik te komen. Vader, ik dank u dat ik uw woord mocht brengen. Ik dank u voor Jezus Christus, uw Zoon, die ons vrij maakt. En dat als we hem dienen, we ook vrijheid ontvangen om van andere mensen te houden. Zelfs in hele moeilijke omstandigheden. En vader, misschien ervaren we die vrijheid niet in onze relatie met onze kinderen. Ervaren we die vrijheid niet in onze relatie met onze ouders. En voelen we dat we ergens vast aan hun zitten. Vader, u kent ieder die hier is. Misschien zitten we overspannen thuis. Of misschien is er iemand die in een conflict situatie zit op het werk. Misschien is er ook angst in die relaties gekomen. Angst om van ons geloof uit te komen. Angst om soms ook nee te zeggen tegen de eisen van een werkgever. Vader, u weet wat een ieder nodig heeft. En u weet ook waar de strikken liggen. En daarom wil ik u vragen, op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis. Kom met uw Heilige Geest en bedien een ieder van ons. En breng ons in gedachten waar we vastzitten, concrete situaties waarin u vrijheid wil schenken. Heilige Geest, dank u wel dat u wil spreken. Breng de boodschap dieper in het hart dan dat ik het kan brengen. In Jezus' naam. We zijn een moment stil. En luister naar wat God wil zeggen, want God wil tot een ieder van ons spreken. Vragen is simpelweg om uit die strik weg te lopen door jezelf te vernederen. Hoe kan je jezelf vernederen? Door aan God je hulpeloosheid bekend te maken. Nou, hoe kan je dat doen? Als je je aangesproken voelt en merkt dat je vastzit in je relatie thuis, met je kinderen, met je ouders of op je werk, en dat er een strik ligt rondom jouw hart, dan wil ik je vragen om een moment naar voren te komen. Waarom doe ik dat? Misschien denk je, ja, dat zijn we helemaal niet gewend. Maar op het moment dat je dat gaat doen, dan merk je gelijk dat die angst weer kan beginnen te spelen. Wat moeten mensen wel niet van mij denken als ik naar voren kom? En daarom is het een stap in gehoorzaamheid om dat te negeren. En eigenlijk alleen maar de uitnodiging van God te horen, die graag wil dat je komt om zijn zegen te ontvangen. En hoe concreter jij het naar God maakt en naar de gemeente toe, hoe meer God jou in de vrijheid kan zetten. Het heeft niet met een foefje te maken, het heeft met gehoorzaamheid te maken en met zichtbaar maken, Heer Jezus, ik heb u nodig. We hoeven niet een band te hebben met muziek om te zorgen dat je nog even eerst in je emoties geraakt wordt. Ik wil je wil aanspreken. Als jij ergens uit wil losbreken, kom dan nu een moment naar voren. Stap uit die strik en ontvang de vrijheid van Jezus Christus. U mag komen. Dank u wel. Dank jullie wel. Wat een moed. Wat een moed laten jullie zien. Wat dapper, geweldig. 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 Jullie zijn zo welkom bij God. Jullie zijn zo ontzettend welkom. God weet waar je voor gekomen bent. Maar het is je eigen geloofstap wat je eerste stap is naar de vrijheid. Maar het is ook wat je zelf met je mond beleidt. En daarom bid ik een gebed voor en we bidden het met elkaar mee. En de gemeente gaat jullie daarin ook ondersteunen. We bidden het met elkaar. Zodat God je hart mag gaan vormen. Spreek me met me uit. Vader in de hemel. Vergeef me. Dat ik strikken rondom mijn hart heb toegelaten. Naar mijn ouders. Naar mijn kinderen. Naar mijn baas. Naar mijn werknemers. Vader, dank u. Voor de vrijheid. Die Jezus Christus mij schenkt. Op het moment dat ik hem in de ogen kijk. En ik kies er vanmorgen voor om hem vast te grijpen. En van hem de liefde ontvangen. Zodat ik anderen vrij kan liefhebben. Dank jullie wel. Nu wil ik jullie vragen om je handen te openen. Want een gebed om de vervulling van de Heilige Geest is heel concreet. Je vraagt niet een algemeen gebed van maak mij vol van uw Heilige Geest. Maar je vraagt maak mij vol van uw Heilige Geest. Zodat ik in de relatie met mijn ouders kan doen wat u van mij vraagt. Maak mij vol van uw Heilige Geest. Zodat ik op mijn werk stevig kan staan. Maak mij vol met uw Heilige Geest. Zodat ik in de relatie met mijn kinderen het goed kan maken. Vader, ik vraag u. In de naam van Jezus, vul uw kinderen met uw Heilige Geest. En neem die situatie in gedachten en vraag.